Gemeente, we luisteren vanavond naar het voorgelezen schriftgedeelte vanuit de eerste drie versen. Prediker 1, vers 1 tot en met 3, die we nogmaals met elkaar zullen lezen. Daar luidt het woord van God als volgt, de woorden van de prediker, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, die hij arbeidt onder de zon? Gemeente, ik heb als thema boven de preek voor vanavond geschreven, de woorden van prediker. We letten op drie dingen. In de eerste plaats, wie is prediker? Even voorstellen, wie is het? In de tweede plaats horen we een onthutsende binnenkomer. Hij valt als het ware met de deur in huis. En dat doet hij in de derde plaats ook met een pittige vraag. De woorden van prediker. Even voorstellen. Een onthutsende binnenkomer en een pittige vraag. Allereerst is gemeente, jongens en meisjes, even voorstellen. Ja, wie is prediker? Welke indruk heeft u gekregen toen de broeder zo dit hoofdstuk heeft voorgelezen, waarin we dan al het een en ander van het hele thema van het Bijbelboek Prediker meekrijgen? Je zou, eerlijk is eerlijk, op het eerste gezicht het gevoel krijgen, prediker dat is een oude man. Typisch zo'n oude man die aan het eind van het leven is komen te staan en die nu achterom kijkt, het leven overziet en alleen maar sombert. Negatief. Een beetje pessimistisch. Is het zo'n man? Een man die totaal geen sfeer meer in het leven van elke dag ziet? Die geen vreugde kent in het leven? En gemeente, wat vindt u van zijn wijze praat? Geregeld, tenminste zo verging het mij, krijg je het gevoel, wat bedoelt hij nou precies? Had u dat ook al bij het lezen? Wat bedoelt die man nou precies? Geweten voor opgesteld, ook dit is geïnspireerd woord van God door de Heilige Geest. En zo heeft prediker het opgeschreven. Maar laten we eerlijk zijn, prediker, dat is wel een bijzonder woord van God. Want nergens in het hele Bijbelboek vind je zoiets als wat je bij de profeten met regelmaat vindt. Zo zegt de Heer. Je vindt ook niet zoiets wat je ook aan het begin van heel veel Bijbelboeken vindt. Vooral in het Nieuwe Testament, dat prediker zichzelf voorstelt en zegt, prediker, een geroepen dienstknecht van God aan de gemeente van de Heere Jezus Christus. Dat doet hij ook niet. En je vindt de naam van de Heere Jezus in het hele Bijbelboek niet terug. Ja, zegt u, natuurlijk niet, want het is een oud-testamentisch Bijbelboek. Ja. Maar zelfs moet je naar de naam van God best wel zoeken. En als je zo het Bijbelboek Prediker doorleest, dan krijg je nogal eens een keer het gevoel, ik spreek natuurlijk ook over mijn eigen gevoel dat ik erbij had, dat God pas op de tweede plaats komt, gaat spreken. Prediker is namelijk een man die begint met twee benen in het hier en nu. Die staat met twee benen in de werkelijkheid van ons alledaagse leven. En daar kijkt hij in rond. En dat observeert hij. En daar probeert hij ook een lijn in te zien. En dat schrijft hij op. Hij trekt dus, om zo te zeggen, zijn lessen uit de praktijk van het alledaagse leven. Uit het leven, en dat zegt hij dan ook heel vaak, het leven onder de zon. En dat kun je zien. Dat kun je waarnemen. En dat kun je beschrijven zonder dat je het zelfs over God hoeft te hebben. En toch, want prediker is wel degelijk een dienstknecht van de Allerhoogste God, toch brengt hij van tijd tot tijd op verrassende wijze opeens dan God ter sprake, midden in dat alledaagse leven waarin jij en ik ons leven leven. Ons dagelijks leven dat soms zo ontzettend weerbarstig is. Dat soms een zin en betekenis lijkt te missen. Of heeft u dat nooit? Dat je op zoek bent naar waarom nou eigenlijk? Maar dat je ook zegt, als God er nou is, niet zou zijn. Kijk, en het is niet prediker die God ter sprake brengt als antwoord op alle vragen die je als mens kan stellen. Maar hij legt wel de verbinding tussen God en jou en mijn alledaagse leven. Maar niet van de snelle antwoorden, dat is de prediker veel te goedkoop. Want God is de soevereine God. En van zoveel gebeurtenissen in ons leven legt die soevereine God, die aan niemand verantwoording schuldig is voor wat hij doet, hij legt er ook geen verantwoording van af van een heleboel gebeurtenissen. En toch, zegt prediker, en toch is hij daar. En dat geeft rust. Dat geeft geweldig veel houvast voor wie in het alledaagse leven op de God van prediker leert vertrouwen. Gemeente, nog iets. Al luisterend zou je je soms zomaar aan de woorden van prediker kunnen storen. Want prediker lijkt soms ontzettend eenzijdig te zijn. Dan richt hij alle schijnwerpers op één ding, alsof hij de rest allemaal vergeten is. En dan denk je soms bij jezelf, als je hem zo leest, ja, maar er is er nog wel meer over te zeggen. En dat gevoel, dat bekruipt mij meer dan eens als ik dit Bijbelboek lees, en jou misschien ook wel. En ik voel dan soms ook behoefte om wat tegengas te geven. En dan komt er soms iets van een weerwoord in je naar boven. Of komt juist dat nou omdat je prediker die soms ontzettend weerbarstige dingen kan zeggen, dat je die prediker in al zijn weerbarstigheid gewoon gelijk moet geven? Omdat het zo is wat hij zegt. En dat het probleem dan vooral in mij zit, omdat ik aan wat hij dan zegt, omdat ik er niet aan wil. Omdat ik voor dat woord van de prediker niet buigen wil. Omdat zijn woord, Gods woord, mij in de praktijk van mijn dagelijks leven dringt tot bekering. Tot radicale omkeer, tot een andere, tot een nieuwe manier van leven voor het aangezicht van God. Gemeente, wie is prediker? Je komt zijn echte naam in het hele Bijbelboek niet tegen. En dat heeft ertoe geleid dat heel veel mensen allerlei ideeën hebben bij wie de prediker zou zijn. Als wij kijken naar bijvoorbeeld vers 1 en vers 12. Ja, dan kan het eigenlijk alleen maar koning Salomo zijn. Een zoon van David. En Salomo, dat is de enige zoon van David die koning in Jeruzalem is geweest over heel Israël. Salomo. Ook degene die meer dan wie ook maar gezegend werd met enorm veel wijsheid. Maar veel meer dan dat, gemeente. Wat je zelfs een ambt zou kunnen noemen. Prediker, daar gaat het om. Prediker, dat is zijn ambt. Sommige mensen die kiezen ervoor, ik zie dat hier ook in de Statenvertaling in deze Bijbel op de kansel erbij staan, in het Hebreeuws genaamd Kohelet. En nou zeg ik dat vanavond niet om met mooie Hebreeuwse woorden in uw midden te strooien, maar dat is dus de naam van prediker, Kohelet. En dat is de man die de verzamelde gemeente, de kahal, Kohelet, kahal, de man die de verzamelde gemeenschap van God toespreekt in de naam van God. Een prediker dus, die zich richt met het woord van God tot de gemeenschap van God. Dus gemeente, vanavond ligt het Bijbelboek Prediker voor u open. En dan mag u gerust iemand voor u zien staan die door God tegen u en tegen jou spreekt. En geleid door de Heilige Geest doet hij dat met alle wijsheid die in hem is, die hij ontvangt. En nogmaals gemeente, dan merk je dat de prediker echt midden in het leven staat. Het is inderdaad een man die al wat ouder is geworden, die ook heel veel van het leven heeft gezien en het ook tot zijn roeping heeft gemaakt om daar goed op te letten. Wat is er nou eigenlijk allemaal te zien en wat kan ik daar nou van leren en wat kan ik daar nou ook van doorgeven aan de mensen die naar mij luisteren? En de prediker die weet dat er in de wereld heel wat te koop is. En hij benoemt dat heel eerlijk. Dat durft hij. En dat is eigenlijk best wel bijzonder, gemeente. Want wie praat er nou? En dan hoef ik alleen maar naar mezelf te kijken. Maar dat gaat misschien ook wel over jou of over u. Wie praat er nou in zijn leven graag over de dingen die moeilijk zijn? Of wie praat er in zijn leven graag over de dingen die zijn misgegaan? Dat doe je toch niet zomaar? Jongelui, kijk eens op LinkedIn, op Facebook. Wat voor verhalen zie je daar? Ja, dat zijn de succesverhalen. Daar zie je de promoties die mensen maken. En het succes dat mensen hebben geboekt. En weer een sprong in hun carrière die ze hebben gemaakt. Maar ga op dat soort sociale media eens op zoek naar tegenvallers. Naar mislukkingen. Naar momenten dat iemand gefaald heeft. Je vindt ze niet. En dat is nou het mooie van prediker. En prediker die is heel eerlijk, die heeft het wel over dat soort dingen. Want juist ook van de dingen die misgaan in je leven, daar kun je vaak heel veel van leren. Prediker is zo eerlijk, ook de dingen die niet goed gaan, die benoemt hij. En zo zegt hij in dit hoofdstuk dat er kromme dingen zijn die geen mensenrecht krijgt. Of dat je heel graag iets zou willen en je hebt er misschien wel je best voor gedaan. Je zou iets heel graag kunnen, net als de anderen om je heen. Maar je hebt het niet en je kunt het niet en het lukt je niet en je krijgt het nooit. En zegt prediker heel eerlijk, wat er niet is, ja, dat kun je ook niet tellen. En daar kun je ook niet mee voor de dag komen. Het doet soms wel pijn. Een prediker die kan dat heel nuchter zeggen. En soms kan hij dan ook heel nuchter erbij zeggen. En dat is nou iets wat God doet. En dat legt hij dan niet uit. Maar dat zegt hij wel. Gemeente, dat is prediker. De man die niet wegloopt voor de dingen die in het leven moeilijk zijn. En daarmee staat hij echt helemaal haaks op onze tijd, waarin het vooral over succes moet gaan. Want als je geen succes hebt, ja, dan hoor je bij de losers en wie wil dat nou zijn? En ik dacht, misschien is de prediker voor ons juist daarom wel zo ontzettend van belang. Om maar een beetje te schudden aan dat opgeplofte, die cultuur van succesverhalen, waar we groot mee zijn voor de mensen om ons heen, alsof dit leven maakbaar is. Als je er maar voor gaat, als je maar je best doet, om je de waan te ontnemen. En je dan te laten zien waar het in je leven echt om gaat. Gemeente prediker is een realist op zijn manier. En op het moment dat u bij uzelf denkt, prediker, nou is het even genoeg geweest, nou moet u even stoppen. Dan haalt hij er nog een voorbeeld bij. Uit het leven gegrepen, wat hij echt heeft gezien, om dat met alle liefde van zijn hart bij jou en bij mij op het hart te binden. Dat je je op de schone schijn van dit leven niet moet verkijken. Gemeente, wees eens eerlijk, dat doen we toch wel graag, hè? Laat ons graag er wel een beetje voor de gek houden. Met de schone schijn. En we kloppen het graag ook voor de mensen om ons heen nog een beetje op. En dat is nou precies waar prediker aan begint te schudden. En daarom is hij ook prediker, door God aangesteld om daar in jou en in mijn leven aan te schudden. Dat jij en ik, dat wij ons niet verkijken. Je mag het zo zeggen, op gebakken lucht. Een prediker moet dat kwijt aan jou en aan mij. En wij mogen daar niet voor wegkruipen. Je moet het horen. Sterker nog, het gaat erom, gemeente, dat je in dit weerbarstige leven, vol met vragen, dat je daarin God overhoudt. En dat je met God in het echte leven mag staan. Nogmaals, gemeente, dat betekent niet dat prediker God makkelijk en te pas en te onpas ter sprake brengt. Prediker is niet de man van de snelle antwoorden en de snelle oplossingen. En als hij het over God heeft, dan is het lang niet altijd als een antwoord op die moeilijke vragen van het leven. Gemeente, laten we ons in prediker niet vergissen. Hij doet dat wel om te zeggen, God is er ook, midden in dit leven van jou en van mij. Midden in dit leven is Hij daar. Ik ben die ik ben. Aan het begin en aan het einde. En deze God die omspant ons hele leven helemaal. God is daar. En had je daar ook al aan gedacht? En reken je ook met hem? En gaat het je in jouw leven ook om hem? Is het je nou werkelijk in dat alledaagse leven eerst en voor alles om God te doen? Gemeente, dat is de vraag die prediker bij ons binnen wil brengen. En wat hij dan aan het einde pas helemaal uit de doeken doet. Maar dan heeft hij ook al heel veel gezegd. Van alles wat door u gehoord is, moet je dit onthouden. Vrees God. En houd u aan zijn geboden. Want dit betaamt alle mensen. Nou gemeente, dat was even prediken. Wat is het voor een man? Even voorstellen. Nu die onthutsende binnenkomer. Tweede punt van de preek en ook het tweede vers van prediker 1. En gemeente, als u dat zo meeleest met mij, dan zie je meteen wel bij dat tweede vers van dit eerste hoofdstuk dat prediker de dingen graag onverbloemd eerlijk bij de naam noemt. Dat bewaart hij niet voor het laatste. Als je een beetje op je gemak bent gekomen misschien. Prediker die valt er nou meteen als eerste woord mee bij jou in huis. Ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid. Nou jongens en meisjes, ik ga speciaal voor jullie vanavond dat woordje ijdelheid niet heel veel gebruiken. Want als ik hier aan willekeurig iemand zou vragen wat bedoel ik met ijdelheid, dan denkt iedereen aan een mooi meisje dat zich staat op te tutten voor de spiegel. Ik gebruik vooral een ander woord. En dat zit er helemaal in en ik ga nog wel meer woorden gebruiken. Het betekent vluchtig. De ijdelheid, daar zit heel veel in. Maar vluchtig, dat betekent het in elk geval. Eén en al vluchtigheid. En dat gemeente, als we daar met elkaar naar gaan luisteren wat dat betekent, dan denk ik dat je al snel het gevoel krijgt van dat is nou precies zo'n woord van de prediker, daar draai ik me het liefst met mijn rug naartoe, want dat wil ik nou in mijn leven eigenlijk helemaal niet horen. Prediker is een wijsheidsboek. En wat je van prediker hoort, moet je altijd even op je in laten werken. Dus daarom gaat de preekgemeente, hoop ik, en daar bid ik straks ook voor, gaat de preek ook mee na deze zondag, de week in, waar je weer aan het werk gaat en naar school gaat en je ding gaat doen. Je moet er even de tijd voor nemen, wat je van prediker hoort. Want neem nou vanavond eens iets in gedachten, waar je de afgelopen week druk mee was. Je dagelijks werk bijvoorbeeld. Of jij misschien met je wiskundetoets. Of u misschien dat ingewikkelde project op kantoor waar je al dagenlang mee bezig bent en je tanden op stuk bijt. Er is al veel geld mee gemoeid geweest. Daar hangt ook veel van af. Dat, zoiets waar je je al een hele tijd voor in het zweet hebt gewerkt. En misschien heb je ook wel zoiets waarvan je zegt van nou, dat is me nou gelukt en daar sta je ook met een bepaalde trots naar te kijken. Dat heb ik gedaan, dat was mijn werk, daar heb ik voor gezwoegd en ik heb het afgemaakt, het is gelukt. En gemeente, dan staat ineens daar de prediker achter je en die klopt je even op je schouder. En die wijst naar die indrukwekkende prestatie waar jij zo druk mee bezig bent geweest. En dan zegt hij, dat is ijdel, dat is vluchtig. Gemeente, dat gaat dan over jouw werk, hè? Over datgene waar jij zo druk voor bent geweest. Een prediker die zegt, beste, dit is vluchtig. Krijg je dan niet even het gevoel dat je die prediker wel even weg wilt duwen? En dat je die man wil tegenspreken en zeggen, prediker, moet je het nou eens kijken? Weet je waar je het over hebt? Zie jij de waarde van mijn werk niet in, waar ik nou al dagen mee druk ben geweest? Wil je nou zeggen dat mijn prestatie, mijn werk, mijn bezig zijn, dat er helemaal niet toe doet? Nee, zegt prediker dan, dat heb ik niet gezegd. Het is vluchtig. Jongens en meisjes, wat betekent dat woord? Ijdelheid, vluchtig. En ik zei al, dat kan ik niet zomaar in één woord benoemen. Het komt namelijk van een woordje dat betekent zoiets als adem of damp. Een zucht. een windvlaag. En dat zijn voor ons dan allemaal verschillende woorden, maar als ik ze zo even op een rijtje noem, dan merk je wel, die woorden die hebben echt allemaal iets met elkaar te maken. En er zit ook iets van overeenkomst in. Wat? Nou jongens en meisjes, als je op een wat koude morgen je bed uitkomt en je gaat naar buiten en je doet wat ik net deed, je blaast even wat adem uit in de koude ochtendlucht, dan zie je, dat is een damp. Je ziet even zo'n dampwolkje uit je mond komen. Maar als je dan tegen je vriendje zegt, hé, moet je eens kijken, dan is dat wolkje damp, dat is alweer verdwenen. En die windvlaag, je voelt hem wel even, maar als je zegt, hé, het waait, dan is die windvlaag alweer weg. En dat zit nou in al die woorden. Het is iets, maar het is ook zo weer verdwenen. Het blijft niet. Ja, zeg je misschien. Ja, dat heb ik vaker gehoord als een waarschuwing om geen gekke dingen te doen. Om een geluk niet te zoeken in de platte dingen van dit leven. In verboden seks, in alcohol, een feestje hier en een party daar. Want je hebt voor een nacht plezier en dan is het, ja, de volgende dag is het weg. Dan heb je niks meer. Het enige wat je er aan overhoudt is een kater, is zo'n leeg gevoel. Nou, dan zou prediker zeggen, ja, dat bedoel ik ook. Inderdaad, dat bedoel ik ook. Maar ik bedoel nog veel meer. Want lees dat vers nou eens goed, gemeente, vers 2. Daar zegt prediker, alles. Alles is ijdelheid. Alles is even vluchtig. Dus bedoelt hij niet alleen maar de lege dingen van het leven mee, de platte dingen van het leven mee. Maar daar bedoelt prediker ook de mooie dingen mee, de goede dingen. Dat wat je met hard werken, met eerlijk werken tot stand weet te brengen. Waar je veel tijd en energie in hebt gestopt. Prediker zegt ook daarvan, het is zo voorbij. Alles. En gemeente, dat zit ook een beetje in dat woord. Ijdelheid, vluchtig. Je kunt het niet vasthouden. He, nogmaals, jongens en meisjes, dat ademwolkje op die koude morgen, als je het uitblaast, als je het probeert te pakken, dan glipt het door je vingers heen. Je hebt er eigenlijk geen grip op en je hebt er ook geen houvast aan. Dat is met de dingen van het leven. En je kan je leven lang, en dan noem ik zomaar een voorbeeld, je leven lang investeren in weet ik welk fonds, maar of de rente stijgt of dat die daalt, daar heb je geen grip op. Je kunt heel je leven gezond leven, maar of je stokoud wordt of dat je jong sterft, Daar heb je geen grip op. Het is allemaal even vluchtig. Gemeente, durft u het vanavond aan om dat eens tot u door te laten dringen? Ja, want we kunnen het met elkaar wel hebben over al die dingen die verkeerd zijn en zo, waar we allemaal het wel over eens zijn, hoop ik. Dingen die niet goed zijn in het licht van de Bijbel. En dan zeg je, ja, dat is allemaal, dat vergaat allemaal. Dat is zo voorbij en daar moet je je ook niet mee bezighouden. Maar durft u het tot u door te laten dringen, dat prediker dat nou zegt over alles. Van je hele leven. Het is vluchtig, het is zo'n ademwolkje, zo'n windvlaag. Het is zo weer weg als je het erover hebt. dan is dat weer voorbij. En misschien, gemeente, voel je nou hier wel wat ik bedoelde met die weerstand, die tegenspraak die je bij prediker naar boven wil laten komen. En dan wil je zeggen, prediker, maar je bent nu toch heel eenzijdig. Er zitten toch nog wel meer kanten dan wat we kunnen benoemen. Gemeente, dat zal zeker waar zijn. Maar wat prediker nou wil, is dat wij niet te snel doorlopen. En dat wij onze rug draaien naar die echte vragen van het leven. En doen alsof alles in dit leven houvast geeft. Alsof we met ons werken, ons zwoegen, het eeuwige leven kunnen binnenhalen. Als we ons maar verzekeren, als we maar een goed huis hebben. En al onze aandacht daarop richten. En dan staat daar die prediker en die zegt, heb je erover nagedacht? Durf je erbij stil te staan? Het is allemaal vluchtig. En voordat je weg kan lopen, gemeente, geeft de prediker je dan ook nog een pittige vraag mee. En die voorziet hij van een hele reeks voorbeelden. We gaan naar het derde punt van de preek. En dat is ook het derde vers van de tekst. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Welk voordeel hebt u, heb jij van al je zwoegen van maandag tot en met zaterdag? Dat is nou het voordeel. En met voordeel bedoelt de prediker iets wat je er uiteindelijk aan overhoudt. Ja, zegt de jongen, zit ik me daar te ploeteren voor die wiskunderepetitie? En prediker die vraagt mij, wat is het voordeel? En iemand anders die zit van maandag tot en met vrijdag, zit hard te werken op kantoor voor een wat beter salaris. En je zet alles op alles om wat verder op de maatschappelijke ladder te komen, om dichter bij de top te komen in je leven. Je bent al aardig op weg gekomen en dan staat er ineens die prediker weer achter je, die tik je nog een keer op je schouder. Wat een, gemeente eerlijk, wat een akelige vraag stelt die man. En die zegt dan tegen je, wat is nou het voordeel van al die dingen waar je zo druk mee bent? Wat hou je aan je gewerk, aan je geploeter, aan je gezwoeg? Wat hou je daar nou uiteindelijk van over? Gemeente, ik denk dat u intussen wel aanvoelt waar de prediker naartoe wil. En mocht je dat nog niet doorhebben of daar nog een beetje over twijfelen, dan geeft die prediker ook nog het laatste zetje. Dan lezen we ook even verder. En dan zegt hij, dat benoemt hij ook meteen maar, hè. Wat is het voordeel van je bezig zijn? Moet je eens kijken om je heen. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Zegt hij heel kort. Generatie gaat, generatie komt. En dat gaat zo door in een eindeloze reeks. En dat is met zoveel dingen in de natuur. En dan geeft hij dan een paar voorbeelden van. De zon die komt op en de zon die gaat onder. En ze hijgt weer naar de plaats waar ze weer opkomt en weer ondergaat. En dat gaat zo dag op dag, gaat dat maar door. Morgen weer en overmorgen. En kijk eens naar de rivieren. Die rivieren die stromen naar de zee. Maar de zee die raakt niet vol, want de rivieren die blijven maar stromen, die vullen zich weer met de regen die als waterdamp is opgestegen vanuit de zee. En dat gaat ook maar ja, eindeloos zo door, blijft gaande. De gemeente, zo is het ook met u en met mij. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. En dat ene geslacht, dat ben je zelf. Dat betekent, gemeente, je gaat. Voelt u waar prediker naartoe wil? Je gaat. En de volgende generatie die dient zich alweer aan, die komt. De gemeente, toen ik zo met deze tekst bezig was, aan het voorbereiden, kwam die gedachte weer boven die ik ook had op de dag dat ik mijn eigen vader ging begraven. De beste man is bijna 91 jaar geworden. En ik stond daar zo bij zijn graf. En ik dacht, die man, die is mijn vader, die is nou zijn leven lang druk geweest. Ook voor mij als kind, de jongste van 8. Het is op zijn manier druk geweest om voor ons te zorgen, om te werken, een huis te hebben. En dat we daar ook met z'n allen in konden wonen, genoeg te eten en te drinken gehad. En druk geweest met zijn dagelijks werk. En op zijn manier heeft hij wat bereikt. En precies bij zijn graf bekroop mij dit gevoel wat prediker hier verwoordt. Hij is gegaan. Het is nu allemaal voorbij. En wat was nou het voordeel? Wat heeft hij aan het leven overgehouden? De gemeente, misschien herkent u dat wel, dan sta je bij zo'n open graf van iemand waar je ontzettend veel van hebt gehouden. En dan bekruipt je zo'n intens gevoel van diepe weemoed. En tegelijk ook de gedachte, als ik straks ook begraven word, wat heb ik dan aan het leven overgehouden? En eventjes, gemeente, bekroop mij een gevoel van zinloosheid. Dat is ook een manier waarop sommige Bijbelvertalingen dat woordje ijdelheid vertalen. Alles is zinloos. Ik denk niet dat dat een goede vertaling is. Een gemeente, dan wil je die prediker dat wel vragen. Prediker, waar is God in je verhaal? En gemeente, misschien wilt u dat nu ook wel door de kerk roepen. Waar is God? In al die woorden over de leegte, over de vluchtigheid, over de ijdelheid van het leven. En dan zo die boodschap, je gaat en er komt alweer een nieuwe generatie. En wat heb je nou aan het leven gewonnen? Gemeente, ik ben ervan overtuigd dat dat ook de vraag is die de prediker bij jou en bij mij alluisterend wil oproepen. Dat die vraag in je hart naar boven schreeuwt, waar doe ik het nou allemaal voor? Gemeente, hoeveel mensen in deze wereld vragen zich dat af? En omdat ze er geen antwoord op hebben, doen ze er nog maar een schepje bovenop. Nog wat harder lopen. Nog wat harder werken. Nog wat meer zwoegen en slaven. En andere mensen die er ook geen antwoord op hebben, die denken zo eten, drinken, vrolijk zijn. Want inderdaad, ik ga. En dan moet ik vandaag uit het leven halen wat erin te vinden is. Als ik straks niks overhoud, dan moet ik vandaag maximaal leven en alles uit het leven trekken wat erin zit. Gemeente. Maar wat is dat? Een geweldige leegte. Durf je daarbij stil te staan? Of niet? Is dat nou het doel van mijn leven? Of niet? Voel je dan ook die vraag in je hart omhoog komen? Wie redt mij uit al die vluchtigheid? Wie trekt mij omhoog uit die eindeloze kringloop van komen en gaan? Is er nou iemand die wat nieuws kan brengen onder de zon? En gemeente, dan klinkt het antwoord. En daarvoor hebben we, Godzijdank, ook onze hele Bijbel gekregen. Maar Prediker die werkt daarop aan. En dan zegt hij inderdaad, ja. Ja, God is daar. En dan horen wij vanuit de profeet Jesaja, God schept wat nieuws. En deze God, namens wie Prediker tot ons spreekt, diezelfde God die zegt, en ik maak straks alle dingen nieuw. En daarom heb ik in de volheid van de tijd mijn zoon naar deze wereld gezonden. Gemeente, dat is echt wat nieuws. De eeuwige zoon van God, die uit de hemel neerdaalt en mens wordt. Dat is nou nooit eerder op deze aarde gezien. En hij laat zich afsnijden uit het land van de levenden. Een gemeente, als er één mensenleven vluchtig was. Een zucht. Dan was het leven van de Heer Jezus Christus. Het was zo voorbij. Roemloos gestorven. Als een misdadiger aan het kruis gedood. Wat houdt deze mens eraan over? Wat is het voordeel van zijn leven? Gemeente, daar geeft dezelfde profeet Jesaja het antwoord in dat bekende hoofdstuk. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien, nageslacht. Gemeente, de Heer Jezus Christus is degene die echt iets overhoudt aan dit leven onder de zon. Als het loon van de Vader op zijn middelaarswerk, ontvangt hij nageslacht. Gegarandeerd, dankzij de verkiezende liefde van de Vader, een nieuwe generatie. Een herschapen generatie die hem lief heeft, die zijn geboden bewaart, die dankzij het werk van de Heer Jezus Christus het nieuwe, eeuwige, onvergankelijke leven ontvangen zal. Gemeente, dat is de Heer Jezus Christus die doorbreekt die kringloop van het ene geslacht gaat en het andere komt, alsof dat maar eindeloos zo door zou gaan. De Heer Jezus die schept een nieuw volk. Een nieuwe generatie, een nageslacht met toekomst tot in eeuwigheid. Een generatie die de nieuwe aarde in erfelijk bezit ontvangen zal. En nou gaat het erom, en dat is precies de reden waarom Prediker al deze woorden tot ons spreekt. En nou gaat het erom, gemeente, dat jij en ik, dat wij, dat de mens zoals jij en ik, door de Heilige Geest aan deze Heer Jezus Christus verbonden raakt. En door het werk van de Heilige Geest tot zo'n nieuw mens in de Heer Jezus Christus wordt herschapen. De ijdelheid voorbij. De vluchtigheid van het leven te boven. Ontrukt aan het verderf en de vergankelijkheid. Het was maar een zucht. Het was maar een zucht. Zeggen mensen als ze 85 jaar geworden zijn. En achterom kijken over hun leven. Dominee, kom je op verjaardagsbezoek en dan zeggen ze, dominee, het is zo voorbij. In gemeente, dat zeggen ze allemaal. Of ik nou bij een vuilnisman op bezoek ga, of dat ik bij een professor op de koffie ga, bij een multimiljonair of bij een bijstandstrekker. Ze zeggen allemaal, als ze ouder geworden zijn, dominee, het is een zucht. Het is zo voorbij. En gemeente, dat is in alle eerlijkheid waarmee de prediker zich tot ons richt. Wat je ook geweest bent in het leven. Maar eerlijk is eerlijk. Op het laatst lopen we allemaal achter de rollator. En we eindigen allemaal in de dood. Zoals het gras, zo is ons kortstondig leven. Durft u dat nou, net als de prediker, gewoon eens eerlijk tegen uzelf te zeggen? Ja, die prediker zegt u dat, het is wel een beetje een zure man. Moet je het daar nou over hebben als je 10 bent? Dat er nog zoveel te doen is in de wereld? Mijn gemeente, dat is nou de nuchtere werkelijkheid van de prediker. Die tot jou en mij het woord richt namens God. De prediker die leert ons als het ware vanuit het einde te denken. Gemeente, wat zou daar veel mee gewonnen zijn als wij vandaag, dat maakt niet uit of je nou 5 bent of 15 of 85, maar dat wij vandaag durven denken vanuit ons einde. En dat we vanuit dat einde vandaag gaan leven. Dan zeg maar, dat is helemaal niet leuk. Nee, maar het is wel heel nuttig, gemeente. Durf je nou aan de dag van je dood te denken? Kun je die dag onder ogen zien? Gemeente, als je dat kunt en je weet dat je op die dag ook voor de rechterstoel van de Heer Jezus Christus zult staan, die elk vluchtig werk van ons in het gericht gaat brengen. Als je van daaruit nou vandaag gaat leven. En gemeente, dan kun je vandaag ook leven. Vrees God en houd je aan zijn geboden. Dan weet je ook dat je haast moet hebben om bij de Heer Jezus Christus te komen. Om de Heer Jezus Christus te kennen als het allerhoogste en het eeuwig goed. Om vandaag, omdat je niet weet wat morgen brengt, maar wel weet vandaag dat je einde komt. En dat je vandaag dan de Heer Jezus Christus kent als diegene die jou recht plaatst voor God. Ze geborgen in de Heer Jezus Christus in het bloed van zijn kruis. Je dood zonder verschrikken tegemoet kan zien. En zoals dat beleden is bij dat doopvond waar u misschien ook gedoopt bent. En waartoe gebeden is en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus zonder verschrikken mogen verschijnen. Gemeente, daar begon het al over toen je als klein babytje ten doop werd gehouden. Om te leren denken vanuit het einde. Want dan heb je vandaag de Heere Jezus Christus nodig. Nee, dan is het niet somber om over je einde te denken. Want dan kun je dan echt met een gerust hart naartoe leven als je vandaag geborgen bent in het bloed van het kruis. En inderdaad, dan is het leven van ons zoals het gras. Het is kortstondig, het is zo voorbij. Eén en al vluchtigheid. Als je dat nou vandaag leert, met twee benen in het alledaagse leven, dan weet je ook van het andere vers. Maar de gunst van de Heere zal over die hem vrezen, in eeuwigheid, altoos dezelfde wezen. Dan breekt vandaag dat nieuwe al door, dat God in Christus met Pasen heeft ingezet. Toen hij zijn Zoon heeft opgewekt uit de dood en hem gezet heeft in dat eeuwige onvergankelijke leven. Van al dat vluchtige, dat is met de Heer Jezus Christus de dood ingegaan. En dan mag je het zingen. Jezus leeft. En ik met hem. Amen.